Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in onze visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek. We delen onze ervaringen, we leggen vooroordelen en beantwoorden natuurlijk vragen van luisteraars. Vooraf altijd even onze belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. En we kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
Welkom allemaal weer terug naar onze zomerstop. Leuk dat jullie weer zijn begonnen met luisteren. Wij gaan vandaag stilstaan bij aflevering 36. Die gaat over huiswerk maken, want na deze zomerstop begint alles weer. En voor een heel deel van Nederland hoort daar ook studeren bij. En dan komen alle problemen rondom huiswerk maken weer om de hoek. En hopelijk niet alleen maar problemen. Maar dat is vandaag wel waar we ook bij stilstaan. Want hoe doe je dat, huiswerk maken? Wat komt er allemaal bij kijken? En zeker als je autisme hebt, welke uitdagingen komen dan? Ja, kijken bij huiswerk maken.
Ja, bijna iedereen heeft er zelf ook wel ervaring mee. Want hè, jij riep net al hier even tegen collega's bij ons in het gebouw. Hoe ging dat bij jou huiswerk maken? En dan krijg je in de regel een, oh, dat deed ik nooit. Of een, ik had mijn huiswerk altijd netjes af. Iedereen heeft er zelf gewoon wel ervaringen mee vanuit vroeger. Maar we zien in ieder geval ook, ik zeker vanuit leerlingen die ik in de klas heb gehad. Jij hebt een tiener thuis. Zie je gewoon dat huiswerk maken niet altijd zomaar vanzelf gaat. En überhaupt het leren ook gewoon moeizamer kan verlopen. Als er ook sprake is van autisme.
Ja, zeker. En wat je dan vooral ziet, huiswerk maken begint in, nou, ik denk groep 6 dat je wat de eerste dingetjes meekrijgt. Sommige basisscholen wel iets meer. En groep 7, 8. Ik hoop dat scholen dan al echt wat meer gaan oefenen. Want vervolgens ga je naar de brugklas en dan begint het echte huiswerk maken. Nou zien we wel een verschuiving. Ik hoorde ook, ik heb voor deze aflevering wat informatie even opgevraagd bij onze naschoolse begeleiding. Die begeleiden ook jongeren onder andere in het huiswerk maken. Dus ja, waar kan ik beter informatie vandaan halen dan bij hen? En zij zeiden ook, er is wel een verschuiving. Want veel scholen zeggen, we zijn huiswerkarm. Wat betekent dat ze willen dat leerlingen zoveel mogelijk huiswerk al op school maken. En dat zegt niet dat er geen huiswerk is. Maar wel dat er minder is en dat er vooral leerwerk mee naar huis komt. En op zich, jij, ik hoorde jou zeggen, Sinta, dat is wel een mooie beweging.
Ja, ik word daar heel blij van als ex-onderwijzer, is dat het goede woord. Omdat, ja, dit moet je natuurlijk nooit tegen je kinderen zeggen, maar huiswerk is echt bewezen ineffectief als het gaat om leren. Als in de stof beter tot je nemen, hè, dat je er ook meer vaardigheden, meer kennis van opdoet. Daarvoor werkt het vrij minimaal.
En hebben we het dan over huiswerk maken, het maakwerk wat je thuis doet, of ook gewoon het hele leren?
Ja, ik heb het denk ik vooral over het maakwerk dan. Ja, dus dat je thuis nog opdrachten maakt. Ja. Dat is gewoon, weet je, er is een onderzoeker geweest, Hattie, en die heeft gekeken naar wat nou eigenlijk werkende principes zijn binnen het leren. En dan staat huiswerk echt vrij laag op de lijst. Dus het feit dat we het allemaal massaal maar blijven doen, heb ik altijd heel veel van gevonden. Dus ik vind het een hele positieve beweging. En het is ook wel logisch als je erover nadenkt, want leerlingen, als je voortgezet onderwijs pakt, die zitten van 8 tot 3, van 8 tot 4, soms zelfs zitten ze al op school. Ja, ik weet niet hoe lang jouw spanningsboog is voor dingen opnemen. Maar het is echt wel vrij op als je daarna naar huis gaat en dan weer opnieuw erin moet duiken. Maar ook op het moment dat je huiswerk maakt, dan heb je niet op dat moment de docent om je vragen te stellen. Dus als je vastloopt, dan is juist degene waar je het meest van leert, namelijk iets niet begrijpen of niet weten. En dan door middel van nieuwe informatie het wel begrijpen. Dat hele aspect heb je niet als je thuis doet. Of je moet toevallig een broer, zus, ouder hebben die je erbij kan verder helpen. Of ja, toevallig, nu hebben we natuurlijk wel het internet, dan hele goede skills hebben om erachter te komen wat het goede antwoord moet zijn. Maar het belangrijkste stukje van leren, namelijk een feedback loop, die heb je niet thuis. Dus het feit dat heel veel scholen zeggen, wij laten leerlingen vooral op school het werk maken, vind ik dus heel positief, want dan heb je de docent bij de hand. En dan krijg je het meest belangrijke principe van leren. Ook het uitleggen aan anderen leer je onwijs veel van. Maar ook het stukje feedback krijgen. Ja, dat is allemaal op het moment dat je op school bent.
Ja, en ook zeker voor onze leerlingen. En dan bedoel ik de leerlingen met autisme.
Yes.
Weet je, die overgang naar die brugklas, die is bizar. En sommigen doen het nog aardig. Maar voor de meeste leerlingen die dan autisme hebben, is het echt complex.
Een hele pittige overgang.
Je hele basisfundament wordt onder je uitgeslagen. Je verandert op een nieuwe plek. Dus de waar is anders. Wat je doet is anders. Je gaat van lokaal naar lokaal. Je hebt verschillende leerkrachten. Je hebt wel een mentor die een soort van vast gezicht is. Maar niet zoals je juf of meester op de basisschool was. Het is zo'n grote overgang.
Vaak veel grotere school. Ja, veel meer prikkels.
Nieuwe klas. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken. De sociale uitdaging. Nou, je zit in die puberteit. Dus de ik-uitdaging is er zeker ook. En dan ook nog maar eens moeten leren. Kijk, als jij stress hebt, dan is leren, ontwikkelen, nieuwe informatie opdoen eigenlijk onmogelijk. Want je bent aan het overleven. En hoe kan je dan met zoveel stress, met die hele basisfundament die opnieuw te bouwen is, ook nog zoveel nieuwe kennis opdoen? Ja. Dat is echt de uitdaging van onze brugpiepers. En daarmee ook van ons als ouders en ons als leerkrachten.
Ja.
En dan zie je ook wel dat bij die eerste jaren dat je ook bij autisme andere uitdagingen ziet dan bij kinderen zonder autisme, maar ook andere uitdagingen dan de jaren daarna. Ik denk in die eerste jaren gaat het vooral over hoe om te gaan met overprikkeling, overvraging. En dan toch nog het huiswerk te maken. En gaat het om de hoe. Om te leren, hoe moet ik nou leren? Hoe moet ik plannen en organiseren? Hoe maak je huiswerk? Hoe maak je een toets? Nou, gaan we zo allemaal nog bij stilstaan. En daarna wordt de uitdaging wat anders. Want dan weet je meestal die hoe wel, dan ben je gewend, dan is het patroon weer terug. Maar ja, dan krijg je bijvoorbeeld te maken met motivatie.
Ja, zeker omdat je dan natuurlijk rond de leeftijd van 15, 16 komt. Ja, zo'n beetje vanaf de derde klas, vierde klas. Ja, dan zie je gewoon wel dat kinderen, jongeren eigenlijk dan tegen die tijd natuurlijk gewoon op een leeftijd komen. Misschien ben jij wel een jongere die dit luistert en denk je, ja, dat is echt iets waar ik me in herken, hè, dat je in die brugklas nog heel erg graag je best wil doen en goede cijfers wil halen. En dat je daar nog voor wil inzetten. Maar naarmate je verder komt in je middelbare schooltijd, dat je toch steeds meer merkt dat gewoon andere dingen interessanter worden dan leren. Ja, en dan komt die motivatie er nog eens bij.
Ja.
En daarnaast hebben we natuurlijk ook, en jij noemde al het alles wat nieuw is, wat zo extra ingewikkeld maakt, de overprikkeling van de middelbare school, maar ook het sociale aspect. Maar we hebben ook nog, als we nog iets kleiner kijken, wat je ziet wat voor de jongeren met autisme vaak extra moeilijk is, en trouwens ook al voor kinderen op de basisschool, is de stof zelf, de leerstof zelf. Heeft helemaal niks met niveau of intelligentie te maken, maar uiteraard met hoe je brein de informatie verwerkt. Dat je bijvoorbeeld ziet dat voor deze leerlingen vaak onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken heel veel moeilijker is. En ook überhaupt al de opdracht goed begrijpen. En eigenlijk is het ook interessant hoor, want als je een gemiddeld basisschool rekenboek openslaat en je leest de opdracht. Het is eigenlijk heel grappig. Iedereen die dit al jaren niet heeft gezien of heeft gedaan, kijk eens of je ergens bij iemand in een basisschool een boek open kan slaan. Want die opdrachten zijn eigenlijk onwijs vaag. Je moet heel veel zelf aan referentiekaders hebben om te snappen wat er precies van je wordt gevraagd.
Ja. Bijvoorbeeld de verhaaltjes sommen. Of dat zijn van die lastige, dan heb je een som en je wil eigenlijk de kennis van die som wil je testen, die wil je overbrengen, maar dan komt een heel verhaal omheen wat het dan leuk moet maken, maar ook de samenhang moet brengen met de wereld en waar je die sommen eigenlijk voor nodig hebt. Maar het is heel veel ruis. En om zo'n verhaaltje te kunnen begrijpen, moet je begrijpend lezen. Moet je begrijpend kunnen lezen. Dus je moet die hele samenhang uit die tekst kunnen halen. Het kunnen ontleden eigenlijk.
Je moet ook dan weer hoofd- en bijzaken onderscheiden. Dus welke details van dit verhaaltje zijn relevant? Vaak zijn er allemaal plaatjes bij. En sommige plaatjes heb je nodig om iets op te lossen. Sommige ook helemaal niet.
Die zijn voor het leuk.
Maar dat staat er niet bij.
Nee.
En je hebt ook best wel flink wat werkgeheugen nodig voor dat soort opdrachten. Want je moet ook terwijl je leest de informatie vasthouden die je dadelijk nodig hebt om het op te lossen. En je ziet ook dat bij kinderen, jongeren met autisme, dat vaak dat werkgeheugen ook minder of sneller vol zit, moet ik eigenlijk zeggen. Minder informatie kan vasthouden.
Ja, zeker als er al dus zoveel in zit.
Juist
als je al sociaal zo overprikkeld bent en zelf al zoveel nieuws om je heen hebt.
Dus we hebben echt, weet je hebt te maken met, als het gaat om dat leren, heb je te maken met de hoe van het leren. Je hebt te maken met deels alles wat nieuw is. Als je net nieuw bijvoorbeeld naar een nieuwe school gaat. Je hebt te maken met al die extra prikkels. Je hebt te maken met nog het inhoudelijke stuk. En wat we dan nu nog niet hebben genoemd, maar wat we ook veel terugkregen, waar mensen tegenaan lopen bij hun kinderen specifiek, is dat jongeren bijvoorbeeld moeite hebben met huiswerk maken omdat schoolwerk bij school hoort en niet thuis hoort. Of ik heb het ook wel eens andersom gezien. Ik heb jongeren bij mij in de klas gehad die als ze tijd over hadden in de les niet alvast aan hun huiswerk wilden beginnen. Want huiswerk heet huiswerk en dat maak je dus pas thuis. Dus twee varianten. Daarin zijn sommigen ook heel zwart-wit.
Ja, dit kan heel hardnekkig zijn. Dat je er echt niet doorheen komt. Ja. Een laatste ding wat zeker in deze beginperiode ook nog wel mee kan spelen. En vaak meespeelt, is dat je als ouder het ook zo graag goed wil doen en goed wil regelen voor je kind. En dat deze fase een fase van vertrouwen en loslaten is. Wat sowieso enorm zoeken is. En dan heb je een kind die niet vanzelf huiswerk gaat maken of het zelf wil doen. Maar je ziet dat het nog niet zo goed gaat. Je ziet het die kant op gaan. En ja, wat doe je dan als ouder? Dat is ook, ja, dat is voor ons allemaal lastig.
Ja. Ja, en we hebben natuurlijk wel ook, en dat zal ook voor iedereen anders zijn, maar er wordt wel vaker natuurlijk gesproken over dat we een beetje een prestatiemaatschappij hebben. Dus dat we ons kind allemaal op het hoogste niveau willen hebben. En dat, daar hangt dit natuurlijk ook mee samen. Wat is dan op dat moment het belangrijkste, zeg maar, voor je kind? Is dat inderdaad het niveau wat hij wel of niet haalt? Of zijn dat misschien wel andere zaken?
Ja. De oorzaak die hieronder ligt, hebben we eigenlijk, we hebben er al meerdere genoemd. Hè. Het zijn heel veel oorzaken waardoor het huiswerk maken zo lastig kan zijn.
Ja.
Het is de andere manier van informatie verwerken, waardoor bij een ander kind zowel de overgang naar zo'n school, zowel het aanleren van nieuwe strategieën, want dat is eigenlijk wat huiswerk maken leren is, hè, bestaat uit allemaal strategieën. Dat gaat niet als vanzelf. Dat pikken we, als je autisme hebt, pik je dat niet op uit je omgeving, uit het van anderen afkijken, door het gewoon één keer gedaan te hebben, is het niet automatisch een nieuwe strategie voor je geworden. Dus daarvoor is echt een stap extra nodig. En die stap gaan we jullie zo uitgebreid in meenemen. En ik denk dat wel de algehele oorzaak is van waarom deze zo lastig is, waarom huiswerk maken zo lastig is.
Ja. En dan heb je natuurlijk nog allemaal uitstapjes van dingen die we allemaal eerder hebben genoemd, die erbij komen kijken. Dus moeite hebben met betekenis verlenen aan bijvoorbeeld wat de opdracht is, maar ook wat er om je heen gebeurt. Overprikkeld zijn, door overgevoelig reageren en daardoor gewoon geen ruimte meer hebben. Je ziet bij deze doelgroep dat de executieve functies vaak minder goed werken, wat ook weer te maken heeft met die hele breinwerking. Als je werkgeheugen vol zit, dan kun je je executieve functies ook niet goed inzetten. Dus alles hangt gewoon weer samen met de manier van informatie verwerken in dat brein. Waardoor helemaal los van hoe intelligent een kind is, je gewoon kan zien dat het leren en het huiswerk maken gewoon extra veel moeite kost. Of soms zelfs gewoon helemaal niet lukt.
Ja, wat absoluut niet wil zeggen dat het niet kan, maar wel wil zeggen dat we het anders aan te pakken hebben.
Ja.
En laten we daar vooral bij stil gaan staan in deze podcast. Hoe pak je dit nou aan? Wat kan je nou allemaal doen? Nou, we hebben reusachtig veel tips op dit onderwerp. Want we zijn hier ook wel in gespecialiseerd van Geefende Vijf. We hebben hier ons echt in verdiept. Omdat we veel met kinderen en met jongeren werken. En ook zelf die naschoolse begeleiding hebben. Waarin we ook jarenlang aan het zoeken zijn geweest. Ik heb toen aan de kinderschoenen gestaan bij het opzetten van deze naschoolse begeleiding. En ook aan het zoeken gegaan van wat helpt nou? Wat ontbreekt er nou? Wat is er nou lastig? Ik weet nog dat we in het begin echt schoolboeken zijn gaan verknippen. Uiteindelijk hadden we een klasje met jongeren die uit waren gevallen en thuis zaten. Op school lukte het niet meer. En die zijn we toen uiteindelijk via het staatsexamen zijn we ze toch nog door de middelbare school gaan heen leiden, loodsen. En dan zijn we schoolboeken gewoon gaan verknippen om alle overbodige prikkels eruit te halen. En te kijken, oké, wat heb je nou uit dit boek echt nodig? En hoe kunnen we opdrachten maken die bij jou passen? En zo hebben ze al die stof aangeleerd. Maar ook gewoon door te doen. Gewoon door letterlijk in de klas de stoelen neer te zetten. En er doorheen te rennen. En op die manier uitleg te geven over de moleculen. Over hoe die werken. En zo maak je het heel beeldend. Maak je het heel sprekend. En na heel veel jaren dit doen kwamen we daarachter, wacht even, het zijn die strategieën. Het zijn strategieën die eigenlijk over het algemeen bij elke leerling hetzelfde zijn. En die zijn we gaan opschrijven. En dat is uiteindelijk ons boek Strategiekaarten Huiswerk geworden.
Maar dat waren er eerst echt een paar honderd, hè?
Ja, het was echt bizar. Ja. Dat waren er echt een paar honderd.
Want echt op detailniveau Ja. Maar uiteindelijk, als je er dan natuurlijk goed over nadenkt, maakt het dat helemaal niet overzichtelijker om op ieder detail van schoolwerk een aparte strategiekaart te hebben.
Nee, nee, nee. En uiteindelijk heb je er ook maar een paar nodig. Maar weet je wat we gedaan hebben daarin? En ik pak hem er nu eventjes bij. Want ik dacht, ja, wat is hier nou bijzonder aan? Wat doen we nou eigenlijk anders? Hè? En ik pak nu even een strategiekaart erbij met open vragen maken. Op school krijg je dan de opdracht om deze vragen te maken. Dus je krijgt voor het eerst je huiswerk mee naar huis en dan krijg je een opdracht en daar staan een paar vragen en ga die maar beantwoorden. En niemand die dan uitlegt hoe je dat doet. Ja. Want ja,
wat is een goed antwoord?
Ja, maar gewoon ga die vragen maar beantwoorden. Dus dan krijg je eigenlijk een taak, een puzzel. En dat is er één. Ga maar doen. Maar die hoe bestaat uit heel veel stapjes. En dat is wat wij zijn gaan doen. Oké, we zijn gaan ontleden. Welke stapjes zijn er dan? En dan is de eerste stap, lees de opdracht. En de volgende stap is onderstrepen en nummeren. Dus wat je gaat doen is, in die opdracht kunnen gewoon meer vragen staan. Ga die onderstrepen. Welke vragen staan er eigenlijk in deze opdracht? Zet daar nummertjes bij. Vervolgens, als er een tekst is bij deze opdracht, lees die tekst. Als er een afbeelding is, dat is stap 4. Bekijk die informatie van die afbeelding. En dan pas ga je schrijven. En nummer voor nummer antwoord geven. En dan ga je ook nog eens een keer controleren. En dan ben je klaar. Dus nu heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onderdelen waar eigenlijk dit uit bestaat. En dit is als we dan zeggen, oké, het gaat om betekenis verlenen. Het gaat om die samenhang missen. Het gaat om dat we niet automatisch strategieën aanmaken. Dan is dit wat we te doen hebben. En vaak maar één keer of een paar keer. En dan zit die strategie wel in dat kopie.
Al die tussenstapjes maken. Ja, en om daar nog een voorbeeld van te geven, even vanuit een leerkrachtenperspectief. Ik had bijvoorbeeld in speciaal onderwijs in de bovenbouw, wat nu de doorstroomtoets is, toen nog echt CITO-toets. Voor leerlingvolgsysteem om af te nemen. Onwijs moeilijk voor die doelgroep. Ik had 14 kinderen met autisme. En waar je dan bijvoorbeeld tegenaan liep, was dat je in de officiële toets heb je het boekje met vragen en daarnaast een antwoordblad. En dan heb je bij vraag 1 en dan zie je daar 4 rondjes A, B, C, D. En dan moet je het juiste rondje kleuren. Maar dat betekent dat je in het boek moet kijken welke vraag zit ik. Bijvoorbeeld vraag 3. Dan ga ik de opdracht maken, daar komt een antwoord uit. Dan moet ik vasthouden dat ik C als antwoord heb gekozen, maar ik mag niet in dat opdrachtenboekje schrijven. Oh ja. Dan moet ik naar mijn antwoordblad, daar moet ik nummertje 3 opzoeken en de juiste regel. Dan moet ik nog ondertussen hebben vastgehouden dat C mijn antwoord was. Dan moet ik daar het bolletje in kleuren. Nou ja, 3/4 van die kinderen die ging bolletjes bij de verkeerde regels
in kleuren. Dit vraagt om overzicht, dit vraagt om werkgeheugen. Dit is alle executieve functies op een rij.
Maar
dit is
ook
echt moeilijk.
Bijkomend probleem. Wat als je een vraag niet weet en jij bent een echte zwart-wit denker? Als ik het niet weet, vul ik dus niks in, want ik weet het niet. Het hele principe van gokken, onwijs moeilijk. Ja. Wat inderdaad, de ene keer moet je het plaatje wel hebben, de andere keer is het plaatje illustratief. Maar het plaatje leidde mij af en ik dacht dat ik er iets mee moet in de opdracht. En nu snap ik niks meer van de opdracht, want er staat een plaatje bij wat ik niet kan rijmen met de opdracht. Maar ook opdrachten waarvan kinderen werden getriggerd doordat het iets bij ze opriep en dan vonden ze daar van alles van. Dus een enorme mening hebben over die en dat dan niet meer kunnen loslaten. Dus eigenlijk ontstond er een openstaande map over de vraag. En liepen ze daar helemaal op vast en voelden ze daar van alles bij, waardoor ze niet meer verder konden. En wat wij dus bijvoorbeeld deden, was de boekjes, sorry voor alle bomen, kopiëren. In dat kopiëren ervoor zorgen dat er maar 1 opdracht per pagina stond. Eigenlijk de variant van de tekstboeken,
knippen plakken.
Ja. Wel heel veel bomen. En dan mochten kinderen in dat boekje schrijven. Als in omcirkelen, wat het goede antwoord was.
En dan ging het beter.
En dan ging het beter. En ja, wat had dat als nadeel? Het was voor ons heel veel werk. Want wij moesten al die boekjes kopiëren. Je kon ze ook niet hergebruiken. En met het nakijken heb je normaliter een antwoordmodel wat je op het antwoordvel kan doen. Ja, dat kan dan natuurlijk ook niet.
Ja.
En het moet wel zeggen, tegenwoordig zijn ze al lange tijd aan het experimenteren met het digitaal afnemen van dat soort toetsen. Heeft ook weer bijkomende nadelen hoor, waar ik nu niet op inga. Maar het voordeel daarvan is wel dat je daar natuurlijk al kunt instellen dat bijvoorbeeld de letters groter worden. Dat je maar 1 opdracht per keer te zien krijgt. Dus het heeft wat dat betreft voor deze doelgroep ook wel voordelen, even los van weer de nadelen. Maar wat we hier dus in ieder geval noemen als aanpak, is heel veel strategieën. Duidelijke strategieën in laten slijten. En soms ook out of the box denken om een opdracht aan te passen, zodat die wel te doen is. Zodat je daadwerkelijk eruit haalt wat je wil dat een kind of jongere eruit haalt.
Ja. En dit kan dan van je vragen. Er was ook een luisteraar die zei, ja, dan is er iets wat 5 minuten kost. En dan zijn we er gewoon 1,5 uur mee bezig. Ja, dit is wat het kan vragen. En als je die 1,5 uur bezig bent met strijd, dat is een ander verhaal natuurlijk. Daar komen we zo nog even op terug. Maar als jij 1,5 uur bezig bent, ja, ook die strijd kan nuttig zijn. Want het is het hele leven wat zo langskomt in dat huiswerk maken. En zeker in het begin, je kan dan 1,5 uur bezig zijn. Maar als je in die 1,5 uur iets overwint. En dat betekent of zo'n strategie met elkaar uitpluizen. Welke strategie past bij jou? En hoe kan je dit vanaf nu altijd gaan doen? Dan ga ik hem gelijk generaliseren. Of je bent een weerstand aan het overwinnen bijvoorbeeld. Ja, dan is het die 1,5 uur waard.
Ja.
En dan is dat wat we te investeren hebben.
En in het kader van strategieën, wat ook wel even goed is voor iedereen die kinderen, jongeren begeleidt met huiswerk maken of met leren. Of je nou docent, leerkracht of ouder bent. Het is ook goed om je te realiseren dat bij autisme zie je vaak, omdat ze natuurlijk heel goed zijn met details, dat die strategieën inslijten, dat langer duurt. Omdat iedere keer als je een opdracht maakt met die strategie, is die opdracht net anders. De ene keer doe je het op school en de andere keer thuis. En de ene keer is het inderdaad in een verhaaltje en de andere keer is het een kale som als het om rekenen of wiskunde gaat. Maar het ziet er iedere keer net anders uit. En als je dan dus ook nog eens meerdere strategieën hebt, dan is het onwijs moeilijk om het goed te laten inslijten. Dus bij deze doelgroep, eigenlijk net als dat je doet voor mensen met dyslexie, dyscalculie, kies 1 strategie.
Ja.
Train die in, laat die goed inslijten voordat je komt met andere opties. Dus als jij als ouder denkt, oh, maar weet je, ik heb ook nog een andere strategie die ik ooit heb geleerd. Misschien kun je dat beter doen. Dan maak je het dus onnodig ingewikkelder. En ook voor docenten, leerkrachten die denken, ja, weet je, we bieden verschillende aan, want dan kunnen leerlingen kiezen wat bij ze past, is in principe een heel mooi idee. Bij deze doelgroep vaak minder handig. Kies er 1, die goed insluiten, dan generaliseren naar andere.
En pas als er ruimte is, zou er nog een andere strategie inderdaad kunnen komen. Ja. Maar in het begin echt niet.
Nee.
En zeker ook omdat je ziet, er was ook een tip die ik kreeg van de naschoolse begeleiding. Die zeiden, we hebben bij het aanleren van nieuwe strategieën altijd zo te maken met die weerstand tegen veranderingen.
Ja.
Want vaak hebben ze dus zelf al wel ergens een strategie. Maar als die niet handig is, ja, dan heb je het wel te doen. Of als die gewoon niet klopt, dan heb je wel die nieuwe strategie te leren. En ze noemden, ja, daar hebben we echt met die weerstand te maken. Maar het zijn ook nog eens heel vaak ervaringsleerders. We hebben heel vaak dat ze echt alleen maar leren door zelf te ervaren. En zelf een keer tegen de lamp te lopen. Ja, en dan heb je het toch los te laten en te laten ervaren. Oké, dit werkt niet. En dat kan bij een strategie zijn. Dat kan ook zijn op het moment dat je een spreekbeurt voor moet bereiden. En denkt, nou weet je, jij ziet het gebeuren dat die spreekbeurt maar 5 minuten duurt. Terwijl je denkt, nou, middelbare school, 3e klas. Daar hoort op zijn minst een kwartier te zijn. Er hoort wel wat onderbouwing. Er hoort wel wat onderzoek gedaan te zijn. En het is een spreekbeurt van groep 7, voor mijn gevoel. Ja, soms heb je hem los te laten dan.
Ja, en dan kun je daarna, als het inderdaad niet voldoende blijkt te zijn, ga je natuurlijk kijken of je dan kunt insteken op wat handig is qua verbeteren. We hebben het nu natuurlijk tot nu toe over de momenten dat je al bijvoorbeeld huiswerk gaat maken.
Ja.
Of oefeningen gaat doen en hoe je dat het beste kan aanpakken. Maar we weten ook, want we kregen natuurlijk heel veel reacties hierop. Dus we weten ook dat voor heel veel mensen dat punt thuis überhaupt niet eens bereikt wordt van huiswerk kunnen maken. Dus als we even 1 stap naar voren gaan. Ja, wat eigenlijk te doen als je überhaupt een kind niet aan het werk krijgt?
Ja, stap 1 is kijken wat ligt hieronder. Dat is altijd stap 1. Waarom gaan ze niet aan het werk? Waarom willen ze niet?
Of kunnen ze niet?
Of kunnen ze niet, inderdaad. Want laten we daar beginnen. Laten we beginnen bij als het is, ik kan het niet. Want ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Nou, dan is het antwoord dat we gaan zitten en dat we samen gaan kijken. Oké, wat is die hoe? En we zeiden net al, pak dan die strategieën van school. Pak alsjeblieft de informatie van school erbij en volg die.
Ja.
En
dan kom je natuurlijk ook heel veel uit op plannen.
Ja.
Op het inplannen van, duidelijk op de 5 maken. Wanneer maak je huiswerk? Waar maak je dat? En dan inderdaad per vak de stappen van hoe pak je dat aan. Een lange termijn planning voor projecten of voor een proefwerkweek of überhaupt voor een toets, om dat in deelstapjes. Nou, dat is natuurlijk iets wat mensen vaak wel kennen.
Ja. En sta je nou net aan het begin, maak dan regels waarvan je zegt, wij doen dit zo. Dit kan je als leerkracht doen en als ouder doen. Wij maken altijd ons huiswerk aan het bureau. Zorg dat er een plekje is, zorg dat er een bureau is, zorg dat er rust is bij dat bureau, zorg dat het op een vaste plek staat. En wat wij dan altijd doen, is dat we gaan zitten en dat je eerst gaat kijken, dat doen we elke dag, elke schooldag na school, eerst gaan zitten en kijken welk huiswerk heb ik allemaal. Dan ga je het huiswerk erbij pakken, het staat er allemaal in magister en dan gaan we het inplannen. En hoe doe je inplannen? Altijd dezelfde stappen. En daarin, ja, ik kan ze allemaal langslopen. Dat staat ook in onze strategiekaart, hebben we die ook uitgewerkt. Want hoe plan je nou een toets bijvoorbeeld? Dan plan je eerst, je gaat kijken welke toets heb ik en wanneer heb ik hem en daar plan je hem in. Dus op die datum komt te staan toets en komt te staan wat je ervoor moet leren. En vervolgens ga je je leerwerk in stukjes hakken. Ja, dit zijn echt stap voor stap kan je dit nalopen. Maar door dat altijd op dezelfde manier te doen. En doordat je weet, voor een tussentijdse toets leer ik altijd 3 keer. En de eerste keer leer ik het eerste gedeelte. En de tweede keer het tweede gedeelte. En de derde keer is het alles nog 1 keer herhalen bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dit soort regels helpen enorm.
En ik moet zeggen dat scholen dit vaak ook wel aanbieden, hoor.
Meer dan vroeger. Echt veel meer dan vroeger.
Ik heb dit gehad ook al in de brugklas.
Oh,
hoe je dit moest doen. Ja.
En ik heb dit gemist.
En ik heb daarna op...
Ik weet niet of dat aan mij lag of aan de school.
Ik wilde het net zeggen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, hoor, dat scholen ook waar ik daarna nog heb rondgelopen en heb gewerkt, dat de scholen die niet standaard bij de brugklas bijvoorbeeld aanbieden, die hebben daarna bijvoorbeeld wel in kleine groepjes de mogelijkheid voor kinderen die het moeilijk vinden om extra te leren plannen en organiseren. Dus daar worden wel vaak dingen voor aangeboden. Maar stel je voor dat je dat allemaal hebt gedaan en een kind doet dat nog steeds niet. Ik denk dat we dan ook nog weer een stap terug moeten. En überhaupt moeten kijken wat van het basisfundament van een kind of jongere staat er op dit moment. Want wij noemden in de intro al eventjes dat zeker als je bijvoorbeeld net de overgang hebt gemaakt van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, dan wordt je hele basisfundament onder je vandaan getrokken. Alles nieuw, alles wennen. Ja, we zien ook gewoon dat dan überhaupt een hele schooldag doorkomen vaak al zo onwijs veel energie heeft gekost, dat als een kind eenmaal thuis is, dan is het gewoon op en is het klaar. En dan kun je plannen wat je wil en strategieën aanleren wat je wil. Maar dan ben je op dat moment gewoon aan het overvragen.
Vorig jaar nog contact met een meisje die lag naar schoolbed. Die kwam thuis en die ging op de kamer liggen. En dat was, die kon niks meer, de gordijnen dicht, de lampen uit. En er was televisie op en YouTube filmpjes luisteren. En niks kon. Eten op de kamer ook, omdat het zo overprikkeld was. En school ging ze aan. En elke dag ging ze weer. Maar wel met dit als resultaat na school.
Ja.
Ja. En hoe ga je dan huiswerk maken, mensen?
Ja, niet.
Dat kan niet. Nee.
En ik denk dat die ook heel belangrijk is om wel te noemen. Dat en dit is nu een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien. Maar het kan natuurlijk ook op een andere manier uitzien. Dat daarin iemand gewoon nog overvraagd wordt. Ja, dan gaat het echt over kunnen en aankunnen. Iemand kan wel op een goede school zitten. En ook op een passende niveau of passend soort onderwijs. Dat allemaal klopt. Maar dat wil niet zeggen dat er de ruimte er ook nog is in het hoofd om thuis weer opnieuw te beginnen om in die boeken te duiken. Het kan best wel zijn dat het heel lang duurt voordat die rust en ruimte er is. En dat de tot die tijd eigenlijk alleen maar strijd oplevert en nog meer frustratie.
Ja, en in deze situaties heb je als ouder even te zorgen voor je kind. En dat betekent dat we in taken waar wat ze op de basisschool dan, en ik zeg nu basisschool, maar dit kan ook zijn dat dit in de derde klas ontstaat, om wat voor reden dan ook natuurlijk. Maar dat je even in taken waarin ze hartstikke zelfstandig waren, die ze altijd zelf deden, makkelijk zelf kunnen, dat je even weer teruggaat naar persoonsafhankelijkheid. Dat je zegt, in plaats van, kom op, je zit nu op de middelbare school, jij moet het wel kunnen. Dat kan dus even niet. In plaats van dat gaan we zeggen, maar lieve schat, ik ga jou helpen, want het is al zoveel voor je. En ga zien hoeveel het kost en accepteer dat. Want hoe sneller jij het accepteert, hoe meer jij zorgt, hoe meer gesteund je kindje zich voelt en hoe makkelijker het ook kan gaan.
Ja, dus heel concreet, als jij je kinderen altijd mee laat helpen bij het avondeten. De een moet helpen snijden, de ander moet de tafel dekken. dan kan het dus zijn dat je dat even een tijdje moet stoppen, zodat er ruimte ontstaat voor andere dingen. En dat je dat op een later moment weer opnieuw introduceert.
Ja.
En voor degenen die in het onderwijs werken en die denken, ja, maar hè, ik heb leerlingen in de bovenbouw basisonderwijs, ik moet ze wel klaarstomen voor het voortgezet, of juist einde voortgezet, ik moet ze wel klaarstomen voor wat hierna komt. Ja, op het moment dat je zo gestrest bent of zo vol zit, dan leer je ook niks meer. Dus het hele punt van klaarstomen, dat, ja, daar ga je dan ook niet komen, omdat er gewoon geen ruimte meer is om überhaupt nog te ontwikkelen.
Ja.
Dus dan kun je maar beter pas op de plaats en terug naar de rust, zodat er weer geleerd en ontwikkeld kan worden. Dan dat je koste wat kost zegt, ja, maar hè, het komt in zicht, het overgangsmoment. Dus we moeten nu dit allemaal nog gaan doen en aanbieden.
Ja, nou is het natuurlijk zo, elke strategie die je ooit hebt aangeleerd, kan je dan weer uit de kast halen. En daar kan je ook, zeker als het al geïntegreerd is in hoe jij leert en hoe je werkt, dan heb je daar ook op stressmomenten natuurlijk heel veel aan.
Ja.
Maar het klopt inderdaad. Op momenten van stress hebben we alleen maar te steunen. Ja.
Ja. Dus dat even over dat basisfundament.
Ja. Ja, en dat begint dus bij de dag voorspelbaar maken. De school voorspelbaar maken. Want ik denk daarin, er gebeurt wel veel. Ik weet, mijn jongste gaat nu naar de middelbare school. Dus we zitten er middenin. En dan hebben ze voor de zomervakantie al een kennismakingsdag gehad. Dan ben je dus op school geweest. En dan ken je de mentor, de leerlingen. En van deze school krijgen ze dan een boekje mee van elke leerling. Wat informatie. Dus dat zijn dingen die helpen. En dat doen ze niet voor niks. Dat heeft elk kind nodig. Je kan natuurlijk ook de route naar school fietsen. En daarin ook wat dingen doen. Maar het gaat ook over het gesprek hebben. Het gesprek hebben over de kleinste dingetjes die daar anders gaan zijn. En hoe gaat zo'n pauze? En hoe kan je dan die eerste keer dat je die pauze hebt door die school heen lopen, naar de juiste plek lopen? Hoe kan je een gesprekje beginnen met het meisje wat naast je zit? Hoe kan je al die dingen, door daar continu weer over te praten, ben je aan het bouwen aan dat basisfundament? Ben je aan het bouwen aan hoe moet ik dit doen? En hoe meer taal, hoe meer begrip, hoe meer rust daar komt en hoe meer ruimte dus voor ontwikkeling. Dat is dus dat stuk basisfundament. Maar we werken een beetje andersom. Hè? We beginnen van de details en we gaan naar het basisfundament.
Ja.
Dus ik,
ik ging even terug naar oorzaken.
Ja, heel goed. Ja. Wat nog wel een mooie is die we niet genoemd hebben en wat wel echt geniale dingen zijn, is onder andere visualiseren, mindmappen. Dat zijn echt essentiële onderdelen, want heel veel van onze jongeren die denken in beelden. En bijvoorbeeld een mindmap, Google er maar eens op, dan kan je zien waar het uit bestaat. En je kan ook zo leren hoe je het doet. Die brengt heel erg de samenhang aan. En ik weet nog dat een jongen tegen mij zei, ja, dan zit ik bij zo'n toets. En dan die tekst uit dat boek, daar kan ik helemaal niet meer voor me halen. Maar als ik dan maar een mindmap heb gemaakt, dan kom ik er wel. Want dan weet ik, oh ja, bij die rode lijn daar, bij dat tekeningetje van dat huis, daar stond dat woord. Wat was dat woord? En dan kan hij dat hele beeld weer voor zich halen. En daarmee komt hij op het goede antwoord.
Ja, en zo ook begrippen tekenen bijvoorbeeld. Als je zelf een begrip wat je moet leren, dat kan voor economie, dat kan voor geschiedenis zijn, kan voor van alles en nog wat zijn. Als je dat uittekent of tekent voor jezelf, dan heb je er een plaatje bij. En dat plaatje hoeft helemaal niet logisch te zijn voor iemand anders. Maar inderdaad, als je echt een beelddenker bent en er wordt vervolgens in een proefwerk gevraagd naar dat begrip, dan kan jij dat plaatje weer ophalen. En dan kun je op die manier ook weer achterhalen wat de bijbehorende uitleg was, omdat jij zelf dat plaatje erbij hebt getekend. Dus voor jou zit daar dan een hele duidelijke samenhang in.
Ja, wat ik ook heel vaak deed was gek. Lekker gek werkte altijd bij huiswerk. De meest gekke plaatjes, de meest gekke associaties, maar ook op gekke plekken leren. Dan was ik huiswerkbegeleiding aan het geven en zat ik daar achter het bureautje en dan merkte dat de concentratie weg was. Ja, dan gaan we wandelen of op de trampoline leren. Dan gaan we zoiets op een gekke plek of een gekke manier. Of
Engelse woordjes op de douchewand hangen, moest ik ook aan denken.
Ja, inderdaad. Die is ook, dan sta je lekker onder die douche en dan ben je alleen maar die woordjes. En doordat je de ene keer die douche doet en de andere keer die trampoline, koppel je het ook aan die plek, koppel je het aan dat andere en plakt het ook beter.
Sommige kinderen hebben dan wel nodig dat je het even duidelijk generaliseert. Weet je, dan moet ik denken aan een leerling die woordjes in het Engelsboek in het rood leerde. Maar op de toets was het gewoon een kopieerblad en dus in het zwart. En dus wisten de woordjes niet meer. Want ja, als je een enorme beelddenker bent, sla je ze dus dan ook op in de kleur waarin je ze hebt geleerd. En ik merk altijd als ik dit voorbeeld noem bij op scholen, dan zeggen ze altijd, oh ja, maar dan kopiëren we toch gewoon het boek. Want dan zijn die woordjes ook weer zwart. Nou, we hebben net natuurlijk heel veel voorbeelden genoemd waarin we van alles aanpassen. Maar als we niet hoeven aan te passen, dan doen we dat natuurlijk niet. En een heel boek kopiëren als het niet hoeft, is een beetje zonde ook weer van de bomen. Dus wat je beter kan doen is zeggen, als jij de woordjes kent in het rood, ken je ze ook in het zwart en ook in het blauw en ook in het groen. Dan ken je ze in alle kleuren. En dan generaliseer je het geleerde. Dus voor sommigen is het wel belangrijk als je op de trampoline onder de douche, dat als je denkt, ja, maar dan weet hij van mij het niet meer, want hij maakt het proefwerk ook niet onder de douche, dat je het dan even generaliseert.
Ja, en dat doet me ook denken dat we het net hadden over school is school en thuis is thuis.
Ja, want die werd ook nog wel vaak genoemd hè, op onze oproep over dit onderwerp.
Ja, want we zeiden, wat nou als ze het huiswerk helemaal niet maken? Nou ja, dit kan één reden zijn waarom ze dat niet doen. En dit is iets wat we altijd te bespreken hebben met onze kinderen, met onze leerlingen. Waarom maken we eigenlijk huiswerk? Waarom leren we eigenlijk dingen op school? Wat is dan het doel? Dus je gaat naar een stukje motivatie toe. En uitleg geven, en dan niet op inzicht, maar op feiten. Mm-hmm. Wat is het doel überhaupt van school? Wat is het doel van algemene kennis leren? Wat doe je daar later mee? En door die samenhang aan te brengen, dat je die algemene kennis nog nodig gaat hebben, ga je ook gelijk zeggen, oké, je leert veel op school, maar je gaat ook thuis leren. Jij leert ook in de rest van jouw leven. En je blijft de rest van je leven leren. En dat alles, maakt niet uit waar je het leert, maakt niet uit van wie, maakt niet uit op welke manier. Maar alles maakt dat jij je ontwikkelt. Dat jij leert leren. En dat is heel belangrijk voor de rest van je leven. Maar ook dat jij kennis hebt. Dat jij vaardigheden opdoet. Waarmee jij later jouw baan goed kan doen. Waarmee jij goede beslissingen kan maken. Waarmee jij uiteindelijk stevig in je schoenen staat. En dat is het hele doel. Dat is waarvoor je dit doet.
Wat ik wel eens heb getekend is in hun hoofd. Mensen praten vaak over een kapstok, hè, waar je dingen aan kunt ophangen. Ik heb dat ook wel eens echt uitgetekend in hun hoofd. Dat op het moment dat je dus een kapstok hebt over een bepaald onderwerp. En je hoort er ook thuis nog weer wat over. En daarna op het nieuws. En vervolgens over 3 jaar weer op school. Dat je dat allemaal kunt ophangen aan die kapstok. Terwijl als je die kapstok dus niet hebt. En dan teken ik een onderwerp waarbij dat helemaal leeg is. Dan als je er iets over hoort, dan verdwijnt het ook weer. En kun je het dus ook niet meer goed ergens plaatsen. Ja. En ook in het kader van leren, waarin, ja, zeker als je een zwart-wit denker bent, toch wel vaak is ik kan het of ik kan het niet. En dat soms ook heel erg gekoppeld wordt aan onzeker worden over iets of faalangst krijgen. Dan teken ik een trap met allemaal tredes, waarbij bovenaan die trap het geleerde, nou ja, dan kan je het. En je begint soms onderaan de trap, soms midden op de trap, soms op de ene laatste tree. Maar als je aan het leren bent, begin je altijd ergens op die trap en nooit bovenaan. En iedere keer als je het doet, kom je een treetje verder. En dat teken ik dan dus ook op die manier erbij. En dat is leren. Leren betekent niet, als ik nu de opdracht maak, dan heb ik het geleerd. Er zitten vaak veel meer tussenstappen in.
Ja. En nu hoor ik al een specifieke jongen in mijn hoofd zeggen, ja, maar ja, die kennis van geschiedenis, daar doe ik toch helemaal niks mee.
Ja. Dat zal iedereen wel eens gedacht hebben over welk onderwerp ooit. Wat heb ik hier nou aan?
Ja, en enerzijds kunnen we uitleggen dat aan geschiedenis, dat wij als mensen daar zeker wel wat aan hebben. Want van de geschiedenis leer je en dat we het nu anders willen gaan doen. En of hetzelfde juist. Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook. Dus dat op feiten kunnen we wel weer uitleggen dat over het algemeen dat best wel hele belangrijke kennis is. Want het is niet voor niets dat het in ons onderwijs. Het is niet voor niets dat dit in ons onderwijssysteem meegenomen wordt. Aan de andere kant hebben we dit ook te relativeren en te accepteren. Want klopt, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Dus heb je te doen, heeft iedereen te doen. Punt uit, hup. Laten we kijken naar hoe we het kunnen doen, hoe we het zo makkelijk kunnen doen. En wat mij betreft voor een 5,6 of een 5,5. Want dan heb je net met de hakken over het sloot, heb je ook geschiedenis gehaald. Maar dit hoort erbij.
Ja, en in sommige gevallen natuurlijk ook de eindtijd noemen, hè. Over 2 jaar kun je het laten vallen en kies jij lekker aardrijkskunde.
Top. Ja.
Of over 4 jaar heb je je diploma en dan Ja. Mag je een studie kiezen die meer aansluit op jouw interesse? Is wel allemaal heel lange termijn hoor. Dus het is niet voor iedereen even makkelijk.
Nee, is heel lastig.
Maar soms helpt het alsnog wel heel even om te denken, oh ja, het is niet voor eeuwig.
Maar wat in de opvoedstijl heel erg helpt, is dat je voor sommige dingen heel veel ruimte voor discussie geeft en andere niet. En hier is gewoon geen ruimte voor discussie. Dus dat betekent, ik hoor je, ik vind het ook vervelend, maar we gaan door. En hier is geen ruimte, dus ik geef jou die ruimte ook niet. Want hij bestaat niet, je hebt dit gewoon te doen, punt. Ja. En in andere dingen is het vertel maar hoe je het wil. Ik ga jou volgen. En dan ga je ook overgeven waar die ruimte is.
Ja. Wat we nog niet hebben genoemd, waar ouders misschien niet zo heel erg veel mee kunnen, maar wel als je zelf in het onderwijs werkt, is dat om leerlingen goed huiswerk te laten maken, je de opdracht ook heel helder moet hebben. Dus dat een goede instructie van wat de bedoeling is, maar ook een heldere opdracht als ze opdrachten mee naar huis krijgen. En dus misschien soms ook een aanscherping van de methode waarmee je werkt, als ze gewoon opdrachten uit het boek moeten maken, is dan wel echt ook cruciaal. Als je wil dat leerlingen hun huiswerk ook doen. Hoe vager jouw opdracht is, of hoe onduidelijker het is wat ze precies moeten inleveren, des te meer moeite leerlingen ook gaan hebben om er thuis überhaupt aan te beginnen.
Ja.
En dit is niet iets wat alleen maar bij kinderen of jongeren zo werkt. Dit werkt bij volwassenen idem dito. Dat op het moment dat iets heel onduidelijk is, dan ga je het uitstellen. Dus voor docenten en leerkrachten, denk ook aan een hele duidelijke instructie en een hele concrete opdracht. En ook concreet, wat is uiteindelijk hetgene wat je moet inleveren?
Ja, ik weet dat jij bij onze post-HBO-opleiding ook het eerste portfolio helemaal uitgewerkt hebt.
Ja, ik heb echt een voorbeeldpresentatie die ik presenteer voor mijn studenten. Ja. En dat doen mijn mededocenten doen dat ook. En dat deden we in eerste instantie niet, omdat we dachten, ja, dan haal je alle creativiteit eruit. Want dan gaan mensen dat toch gewoon nadoen. Dat was een beetje de angst. Maar er werd zoveel om gevraagd door studenten. En studenten werden zo zenuwachtig omdat ze het zo goed wilden doen, dat ik uiteindelijk overstag ben gegaan en vervolgens erachter kwam, oh, dat doen mensen helemaal niet. En je kunt het ook wat dat betreft wel wetenschappelijk onderbouwen. Hè? De meeste leerkrachten, docenten kennen de term moddelen wel, wat gewoon het voordoen is. Het letterlijk stap voor stap voordoen is. En bij strategieën denk je logisch, want je wil ook dat mensen het stap voor stap nadoen. Maar bij creatieve opdrachten of bijvoorbeeld presentaties, waarin je eigenlijk niet wil dat ze het letterlijk nadoen, maar een eigen invulling geven, dan word je daar een beetje angstig van. Ja, misschien dat 1 op de 20 het inderdaad letterlijk overneemt omdat hij het nodig heeft. Maar voor de meeste mensen maakt gewoon een concreet voorbeeld dat ze denken, oh, dit is het idee, dit zijn de kaders. Nu heb ik het vertrouwen dat wat ik nu doe, dat goed is. Ja. En door dat vertrouwen gaan ze eigenlijk de opdracht veel beter uitvoeren.
Ja, mooi. Ja, want je geeft eigenlijk de referentiekaders van het eindproduct. Je geeft de kaders. Oké, als het hieraan voldoet, is het dus goed. En daarmee kunnen ze meten en dan kunnen ze creatief erop los. En dit zijn kaders, mensen die strategieën om daar te komen wel hebben.
Maar die kaders hebben we ook gewoon op papier staan. Hè? Want vergis je daar dus niet in. Het is niet zo dat ik gewoon zei, maak maar een presentatie. Er staan hele duidelijke kaders en waar het aan moet voldoen staat op papier. Maar dat is niet hetzelfde.
Nee.
En zo heb ik ook in groep 7 heb ik de boekpresentatie voor leerlingen. Was de eerste boekpresentatie van het jaar was van mij.
Ah, ja, top.
Nou lees ik ook heel graag en zeker ook heel graag kinderboeken. Dus dat scheelt. Dus ik maakte ook gerust ieder jaar gewoon een nieuwe.
Geweldig.
Want wat dat gewoon deed was inderdaad een voorbeeld geven. Kijk jongens, dit is hoe je dat ongeveer kan doen. En dan stuurden we dat naar ouders toe. De presentatie, dan hadden ook ouders voor wie dat lang geleden was of die geen idee hadden, hadden ook een kader. En ja, sommige leerlingen die pakten die PowerPoint en die haalden mijn dingen eruit, zetten hun eigen dingen erin. Maar weet je, prima, want dan deden ze wel een boekpresentatie op de afgesproken datum. Ja, dus dat moddelen en het echt even een voorbeeld geven en niet bang zijn dat alle creativiteit eruit slaat, kan ook heel erg helpen, juist bij wat meer open of vrijere opdrachten.
Oké. Ik ga onder deze aflevering in de show notes een linkje zetten naar onze strategiekaarten huiswerk. Want daarin staan echt de strategieën van dus het huiswerk maken, huiswerk leren, een nieuwe taal leren, teksten schrijven, grote opdrachten maken, samenwerken. Nou, al die stappenplannen staan daarin.
Ja, en die is wel goed om te weten, geschikt vanaf ongeveer bovenbouw basisonderwijs.
Klopt.
Ja, dus ja. Voor kinderen jonger dan 9 à 10 heb je er nog niet zo heel veel aan.
Nee, klopt. En daarnaast hebben wij ook een gratis download gemaakt met 7 tips om gefocust je huiswerk te maken. Die is ook een handig om te downloaden. Zou ik ook een linkje naar zetten in de show notes. En als laatste ben ik elke keer aan het denken, als je dit luistert en je denkt, ja, maar ik zit zo met die weerstand. En ik zit zo met die strijd waarin ik zit met mijn kind. Weet je, geef me de 5 daarin is in onze basishoudingen is ook de methodiek geweldloos verzet verweven. En dat is een methodiek die niet specifiek voor autisme bedoeld is, maar wel voor jongeren ontwikkeld is waar het echt misging in contact. Jongeren die echt, nou ja, waar je echt in conflict zit. En uiteindelijk helemaal uitgewerkt is. En dat is een prachtig mooie methodiek om te gebruiken gewoon in basis relatie met je kind. Zij hebben tegenwoordig een podcast, weet ik ook. Die heet de Geweldloze Podcast. Ik zou daar ook een linkje naar zetten. Want die adviseer ik ook zeker te luisteren. Er komen heel veel tips uit naar voren.
Nou, mooi al het naslagwerk.
Zeker. Laten wij naar de luisteraarsvraag gaan.
Ja, ik denk een hele herkenbare voor zowel professionals als ouder. Op de laptop moet natuurlijk veel gedaan worden tegenwoordig. Tablet. Veel opdrachten gemaakt worden. Of op de tablet eventueel. Maar ja, daar is zoveel afleiding. Hoe hou je dan je aandacht bij je werk? Is de vraag.
Ja, ik kijk wel eens mee op wat tablets of laptops van jongeren. En dan zijn ze hun huiswerk aan het maken. En de tabbladen die openstaan zijn echt abnormaal. En als je dan ook nog je WhatsApp met meldingen aan hebt staan. Dus je krijgt ook nog daar. En dan hebben ze ook nog Snapchat meldingen. En oh jongens. Ja, hoe ga je dan nog huiswerk maken? Want de rest is veel leuker.
Ja, de rest is natuurlijk veel interessanter. Ja, we noemen natuurlijk al wel even dat een rustige omgeving echt heel erg belangrijk is. Dus zorg ervoor dat de plek waar huiswerk gemaakt wordt, dat daar gewoon zo min mogelijk afleiding is. Dus een broertje of zusje wat in dezelfde ruimte tv aan het kijken is, is dan op dat moment dus gewoon niet zo'n handige plek. Sommigen kunnen dat blokkeren door bijvoorbeeld zelf een koptelefoon met muziek op te zetten. Voor anderen leidt juist dat weer af. Dus het is ook wel persoonlijk in wat je precies afleidt. Maar ja, die laptop zelf is natuurlijk al afleiding. En ik denk ook dat daar deze vraag specifiek over gaat. Niet zozeer de omgeving, maar gewoon het apparaat wat je nodig hebt voor je opdracht. Ja, daar ben je ook met 3 klikken natuurlijk bij een spelletje Roblox, bij een web WhatsApp, bij mail, ja, bij YouTube.
En, ja, en dan gaat het dus om het kunnen reguleren van jezelf, het kunnen aansturen van jezelf. En daarvoor is nodig dat je afspraken maakt en je daaraan houdt. En dat kan je als ouder, kan je er niet. Gaat er niet naast zitten. Dat ga je niet doen, en als leerkracht ook niet. Je ziet niet wat ze achter die laptop doen. Dus het is, we hebben het dan over regels, hè? Over, eentje die ik ook altijd zeg, er moet ook een eindtijd zitten aan huiswerk maken. Want als jij urenlang huiswerk maakt, of vanmiddag ga ik dit doen, dan heb je ook heel veel tijd om daar ergens dat in te doen. Terwijl ze zeggen, ik ga nu gefocust bezig, is het maar heel kort vaak. He, dit half uurtje pak ik en dan moet ik het af hebben. En daarna kan ik alle kanten weer op. En dan vraagt het van je om stop terug te doen. Dus die afleiding komt. Ik klik erop en dan is dit stap 1 herkennen. Ik ben afgeleid. En stap 2 is stop. Terug naar mijn taak. Binnen de kaders van je afspraak die je maakt met jezelf.
Ja. En dus ook even goed om je te realiseren dat dit dus gewoon ook echt een onwijs moeilijk iets is.
Ja.
Dus
ja.
Dat we daarin ook wel als ouder thuis, dat je ook wel er gewoon rekening mee houdt dat dit gewoon echt heel moeilijk is. Ja. Volgehouden aandacht.
Ja.
Is.
Maar dan begint het dus bij, wat wil jij? Tegen de leerling, tegen het kind, wat wil jij? Wil jij heel veel uur leren en afgeleid zijn en elke keer achter die computer en continu? Of wil jij, andere kant, kort af en daarna alle ruimte hebben en denken, lekker, de huiswerk is al klaar. Die wil je. Als jij dat wil, hoe ga jij dat doen?
Wat gaan we inzetten?
Ja, wat gaan we inzetten? En ik begin eerst met hoe ga jij dat doen? Want misschien hebben ze zelf een goed plan en dan zijn we er al. Misschien lukt het niet en dan is het, wat gaan wij inzetten? En welke afspraken kunnen we dan maken? En hoe kan je hier aan houden en hoe kan ik jou hierin helpen? Ja. Dan is dit nu de afspraak. Hup, zwart op wit, vanaf nu gaan we het zo doen. Elke middag als jij thuis komt, ga je eerst thee drinken. Ga je eerst op de trampoline, ga je eerst je hoofd leegmaken of TikTokken. Maakt het uit hoe je het doet. Na een half uur start jij je laptop op en dan is het eerst huiswerk, alles afsluiten. Huiswerk naar voren, laptop huiswerk maken op je laptop. timer zetten en dan is die klaar. Ja. En elk moment dat je toch afgeleid bent, stop terug.
En ook weer, het is een beetje herhaling, maar toch voor de leerkrachten en docenten die in de klassen werken met de apparaten. Daarvan blijkt dus echt uit onderzoek, het valt en staat met een duidelijke opdracht en dus ook een goede, heldere instructie. Hoe duidelijker de opdracht is, des te beter leerlingen gefocust kunnen blijven op de taak, terwijl ze in de klas daarmee bezig moeten zijn.
Ja.
Dus als je leerlingen hebt die heel vaak andere dingen zitten doen, dan is dat het eerste waar je naar terug moet.
Ja.
Ja. Ja.
En soms ligt het ook gewoon aan dat jij in het 8e uur van de dag zit. Op vrijdagmiddag.
Ja, tuurlijk spelen al die dingen ook mee.
Ja, en dat het bijna vakantie is.
Die weten mensen gelukkig zelf ook wel te herleiden, denk
ik. Goed zo, ja. Dat denk ik ook. Oké. De volgende aflevering is aflevering 37. En dan gaan we eigenlijk wel wat verder op dit onderwerp, maar toch nog ook iets breder. Want we hebben een student bij ons aangeschoven, Lieke Venhorst. Lieke die heeft autisme en die heeft haar eerste jaar studie erop zitten. Dus dan gaan we van de overgang van basisschool naar middelbare school gaan we een stapje verder. Hoe is het dan als jij dan naar je opleiding toe gaat en opeens niet meer in de buurt, maar ver weg en moet reizen en tegen het studentenleven aankomt? En nou ja, Lieke wil van alles, maar het is eigenlijk best veel. Hoe ga je daar dan mee om? Dat komt in aflevering 37 aan bod.
Sluit mooi hierop aan. Nou, voor nu bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Geef me de 5 bij Autisme, de podcast. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan, want dan word je op de hoogte gebracht zodra de volgende online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten en dat kan daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Als je meer wil leren over onze methodiek, kijk dan even op www.geefmedevijf.nl. Maar ook zoals Nienke al zei, is er onwijs veel aan tips en tricks in de show notes gezet. Dus je kunt ook via daar bij alles wat we genoemd hebben komen. Als je nog vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, die mag je sturen naar podcast@geefmedevijf.nl. Dat is Geef me de 5 met het cijfer 5.